Dit is de Tweede Spoorcoach podcast. Mijn naam is Eliane van Beukering en in deze podcast ga ik in gesprek met andere experts en vakfanaten over ons uitdagende vak van Tweede Spoorcoach. Luister mee. Goedendag. Vandaag bij mij Esther Kaastra, eigenaar van twee bedrijven, HSP en Werk en Gifted Leaders. Nou, vandaag wil ik heel graag met Esther in gesprek over HSP en Werk. Met name ook over het stukje van hoe speelt HSP nou een rol tijdens werk, maar ook vooral tijdens reïntegratie. Nou, Esther, wil jij jezelf verder voorstellen?
Jazeker, dankjewel. Mijn naam is dus Esther Kaastra. Ik heb de bedrijven HSP en Werk en Gifted Leaders. En HSP en Werk is een landelijk bureau voor loopbaan, persoonlijk leiderschapsontwikkeling en reïntegratie van hoogsensitieve personen. En Gifted Leaders is er voor, de naam zegt het al, voor begaafde leiders. Dan gaat het over hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, maar ook een stuk intuïtie, kernkwaliteiten, et cetera. Maar nu gaan we het vooral hebben natuurlijk over de hoogsensitiviteit. Misschien nog wat meer over mezelf. Ik woon in Harderwijk samen met Maarten en onze twee kinderen. En Liz en Maud, een tweeling en een hond, Tess. En in ieder geval, ik ben 9 jaar geleden gestart met HSP en Werk. En doe dat nog steeds met heel veel plezier.
En waarom HSP en Werk?
Ja, dat is wel een mooi verhaal. Of tenminste, een verhaal met... ik zal het verhaal gewoon vertellen. Ik ben nu 41. Op mijn 23e ben ik uitgevallen met RSI, een burn-out, bore-out, depressie. Eigenlijk alles bij elkaar. Ik ging echt
best een boel.
Ja, best een boel, ja. En ik wist toen nog niet hoe ik in elkaar zat. En ik had altijd wel vraagtekens van, ben ik nou raar of zo? Of zien ze het dan niet? En ik ging heel hard werken om maar te laten zien van, ik kan het heus wel. Ik ging maar door en maar door. En toen ging op een gegeven moment mijn lampje uit. Toen heb ik een jaar thuis gezeten. Dus ook het hele proces meegemaakt van, ook gereïntegreerd en et cetera. Op een gegeven moment, ik zat thuis. Ik heb de hoge hotelschool gedaan. Maar de bedrijfsarts zei van, ik kan nooit meer met je achter de computer. Dat was zijn uitspraak.
Want je kan nooit meer met de computer?
Ja, je kan nooit meer met de computer werken.
Oh, serieus?
Dat was best heftig. Dus, als je 23 bent. Maar ik zat dus thuis en op een gegeven moment zat ik in een soort van acceptatie van, oké, dit is het. Ik ga het heel langzaam weer opbouwen. En meer vanuit gevoel leven in plaats van uit mijn hoofd. En toen ben ik gaan werken als hoofd housekeeping in een hotel. Want ik dacht, dan kan ik wel met mensen. Wel een stukje ontwikkeling. Maar ik hoef niet zoveel achter de computer. Dus dat ging eigenlijk best goed. En ben ik eigenlijk wel weer helemaal teruggekomen waar ik op energieniveau. En toen dacht ik, wil ooit HR-manager worden bij een hotel. Moet ik wel achter de computer. Maar dat is ook gewoon wel gelukt. Want ik ben gewoon vanuit zelfkennis, vanuit persoonlijke ontwikkeling daar wel weer gekomen. Ben ik me verder gaan ontwikkelen in loopbaan, reintegratie, outplacement. Want toen ik zwanger werd, werd helaas dat contract als HR-manager niet verlengd. Ik kreeg een tweeling en het was niet de reden, maar ik weet het niet.
Niet de officiële reden, misschien
niet officiële reden, nee, maar goed. Je weet hoe dat gaat, misschien, helaas. En toen dacht ik, wat wil ik echt? Ik wil echt mensen helpen in relatie tot werk. Ik had altijd al op de werkvloer had ik zoiets van, die zit niet op de juiste plek en daar is nog wat mogelijk. En ik ging ze al coachen en ik had zelf al allemaal dingen bedacht. En toen ben ik zelf bij een reïntegratiebureau gaan werken. En toen ging echt mijn vuur aan. En toen dacht ik, dit vind ik echt fantastisch. En toen ben ik daar helemaal gaan in ontwikkelen. Ik had al een opleiding HRM er nog weer naast gedaan. En toen ben ik dus in dat loopbaanvak gaan werken. En op een gegeven moment heb ik dat ongeveer 4-5 jaar gedaan uit mijn hoofd. Toen dacht ik, nu wil ik het zelf gaan doen. Want ik merkte dus dat er voor de doelgroep, de hoogsensitieve mensen, waar ik dus ook me helemaal in vastgebeten had in dat onderwerp, daar was niks voor. Dat was 9 jaar geleden. HSP is eigenlijk een naam die kwam tot mij. En ik dacht, dit is wat ik te doen heb. Toen ben ik dus 9 jaar geleden daarmee gestart om hoogsensitieve mensen te helpen in de werkzetting.
En in de reïntegratie.
En in de reïntegratie, zeker.
Hey, en wat kenmerkt een HSP'er?
Ja, en dat is wel mooi. Als je het over hoogsensitiviteit hebt of anderen hebben het over hoogsensitiviteit, hoor je vaak, oh, maar dan ben je gevoelig voor prikkels. Punt. Dat is waar, maar dat is ook zo als je bijvoorbeeld autistisch bent of ADHD hebt of trauma hebt of PTSS, noem het maar. Maar wat kenmerkt een hoogsensitief persoon? Dat is eigenlijk dat je alles opmerkt, zowel fysiek, emotioneel, in sociale situaties en vooral in nieuwe situaties. En dat alles wat je opmerkt diepgaand verwerkt. En dat diepgaand verwerken, dat gaat over dat alles wat je binnenkomt, ga je kijken, hé, wat weet ik hier al van? Hoe kan ik het daaraan koppelen? En ook, hé, wat heb ik hier eerder gevoeld? Het wordt ook weer aan gevoelservaringen gekoppeld. En op basis daarvan ga je kijken, hé, hoe ga ik nou van wat ik al weet en waar ik naartoe wil? De juiste keuze maken, rekening houdend met de sociale setting. Dus er gebeurt heel veel in dat brein om de juiste keuze te maken, ook vooral voor de ander. Maar ook gewoon in positieve zin, ook voor jezelf. Je houdt met heel veel dingen rekening. En je krijgt dus prikkels binnen via zintuigen, maar er gebeurt ook heel veel in je lijf. Bijvoorbeeld een hongergevoel of iets. Dat is ook, ja, ook een prikkel. En bepaalde emoties zijn ook weer allemaal prikkels. Dus het is eigenlijk een hele intense binnenwereld die zorgt dat je eigenlijk sneller in je reserves gaat. Dat is eigenlijk wat hoogsensitiviteit is. En ook dat je dat wat daar gebeurt in je brein zorgt voor anders reageren op dingen. Sneller in de fight, flight, freeze of juist in de care. Dus sneller in die copingmechanismen schieten. Je kan heel intens reageren of juist dus weer bevriezen. En dat is dus per persoon weer anders.
Ja.
Ja.
Ja. En hoe kom je ook... Is dat iets waar je... ik kan me voorstellen dat je daar last van kunt hebben. Omdat je het misschien niet van jezelf weet. Of dat er, zoals jij het beschrijft, van alles met je gebeurt. En denkt van, joh, ben ik nou gek of is de rest van de wereld gek? Ja. Hè, dat is even mijn vrije vertaling van hoe ik dat dan hoor. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je dat weet, dat je het ook heel, heel fijn kunt inzetten.
Ja, zeker, zeker. Ja, als je het weet... Eerst ben je natuurlijk van, denk je van, nou inderdaad, van wat gebeurt er met mij? Of waarom zien ze het dan niet? Is echt zo'n uitspraak. Van, hebben ze niet door dat ik het niet meer trek? Of hebben ze niet door dat de organisatie op deze manier failliet gaat? Of zo. Dat is een soort heel groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Ja.
Maar het heeft dus inderdaad, ja, als je erachter komt, dan vallen er heel veel dingen op zijn plek. Maar dan gebeurt er ook weer een heel proces met je van, oh, maar daar zat dus dit en daar zat dus dat. Dat is best wel, de een maakt hem mee, bijvoorbeeld zoals ik op mijn 23e. En de ander pas als die 55 is. Dus dan ga je eigenlijk door allerlei fases van een stukje rouwverwerking ook wel. Maar als je het juist in je positief in kan zetten, dat doe je al, maar vaak in de overtredende trap, is dat je juist mensen ziet, dat je verantwoordelijkheidsgevoel hebt, dat je denkt, oh, die hebben we nog niet betrokken. Dat je het totale plaatje heel goed ziet, een helikopterview hebt. Dat je merkt dat iemand niet lekker in zijn vel zit. Dat je denkt, oh, de deur moet nog even dicht, want dan is het hier de ruimte stiller. Dus je bent heel erg opmerkzaam op je omgeving. Dus heel zorgzaam. De ene is zorgzamer dan de ander. Niet, HSP is eigenlijk een containerbegrip. Dus per persoon ben je ook wel weer verschillend natuurlijk. Je bent niet alleen maar HSP.
Nee,
je hebt gewoon kenmerken.
Nee, dat moet voorstellen.
Dus het heeft ook heel veel voordelen. Dus, en je kan ook heel erg genieten van dingen. Je kan heel oké zijn met jezelf. Ja, ook helemaal niet. Het is twee kanten op, zeg maar.
Ja. Ja, de symptomen of de kenmerken die je beschrijft, die zou je in mijn optiek, hè, ik hoor natuurlijk heel veel mensen die zijn uitgevallen, het doet me denken aan overgangsklachten, het doet me denken aan een burn-out, nou jij noemde het bij jezelf al een bore-out, hè, dat is natuurlijk ook een begrip wat nog niet zo heel gebruikelijk is, hè, wat is dat dan? Dus hoe kom je daar nou achter? He, want je valt uit, je bent uitgeput, je gaat naar de bedrijfsarts. En wat ik bijvoorbeeld heel vaak zie, is dat dan toch niet helemaal de vinger op de zere plek wordt gelegd. He, want er wordt toch gekeken van, joh, waar zitten dan de beperkingen?
Ja, 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 ja.
En dat is natuurlijk een heel mooi rijtje in wat de bedrijfsarts op zich. Maar ja, dan weet je natuurlijk nog niet wat er aan de hand is.
Nee.
Nee. En zeker ook niet in combinatie met werk, hè? Want daar hebben we het dan over. Dus wat zou iemand nou kunnen doen? Of bijvoorbeeld als je bij een tweede spoorcoach komt. En Hoe kom je er dan achter dat iemand misschien wel HSP of HSP-achtige trekken heeft?
Ja, ja, dat is ook best wel een heel lastig stuk.
Ja.
Omdat iedereen die, of iedereen, een groot gedeelte van mensen die uitvallen, die zijn dus chronisch over hun grenzen gegaan.
Ja.
Of hebben fysiek iets waar ze zelf niks aan kunnen doen, of een ziekte natuurlijk. Maar als het in geval van uitputting is, dan zijn dat wat je ziet in gedrag, kan allerlei oorzaken hebben. Dus dan kan je niet altijd zeggen, oh, het is nu HSP, of het is burn-out om dit, of het is trauma, of wat dan ook. Het is een hele grote puzzel die achter de persoon ligt, waar je dus niet altijd achter komt als begeleider, zeg maar, omdat misschien iemand niet de achterkant van zijn tong laat zien. Maar je kan wel, als iemand zegt, ja, sowieso hoogsensitieve mensen vinden het heel lastig om het bespreekbaar te maken, omdat ze bang zijn voor het onbegrip aan de andere kant. Dus dat is sowieso niet wat ze snel doen, omdat mensen dan heel bang zijn van dat iemand zegt, ach, stel je niet zo aan. Of ja, iedereen is hoogsensitief, iedereen is gevoelig. Of weet je, dat soort dingen.
Ja,
ik denk als begeleider in de gesprekken, ja, dan ga je natuurlijk wel naar de diepgang toe. Ga je kijken van wat is er dan gebeurd en hoe is dat dan? En als je bijvoorbeeld al zegt in zo'n introductie, of als je al verder bent in de gesprekken, iets van, en herken je toevallig in hoogsensitiviteit? Heb je daar wel eens van gehoord? Als je dat meeneemt, dan kan je al een veilige omgeving creëren om het überhaupt bespreekbaar te maken, ook al is het wel of niet zo. En dan kan een persoon zich daarin herkennen en die puzzelstukjes laten vallen. En dan voelt iemand zich veiliger en meer heel. Zo heb ik het zelf ook ervaren. En dan kan je dus zien, oh, maar dan is dus dat daar gebeurd. En dan is dit de situatie nu en dan heb ik dat nodig voor de toekomst. En een beetje hoogsensitief, dat is natuurlijk één term, maar je kan ook nog een sensatiezoeker zijn. Introvert, extravert, hoogbegaafd, beelddenker, strong-willed. Dus dan, weet je, dan is het ook nog weer heel erg persoonlijk van wat werkt, hoe zit jij dan in elkaar en wat werkt dan voor jou?
Ja.
En daarnaast, wat er vaak gebeurt als HSP'er, ben je heel snel geneigd je aan te passen omdat je heel goed weet wat de omgeving nodig heeft. Waardoor het dus vooral zit in persoonlijk leiderschap ontwikkelen om de lead te nemen over jouw herstelproces.
Ja.
Dus er zit heel verantwoordelijkheid bij de begeleider om het misschien bespreekbaar te maken. Of ik zal straks ook iets delen, zodat ze wat handvatten hebben.
Het is altijd fijn. Daar ja. zijn wij wel van.
Ja, handvatten trouwens. Wat wou ik zeggen? Dus als je het al als optie openzet, dan heb je al de helft van de winst.
Ja.
Van de resultaat.
Ja. Ja, precies. Ja, want wat natuurlijk, hè, zeker in ons vak als tweede spoorcoach, of als je bezig bent met reïntegratie, ja. Als we het over dit onderwerp hebben, dan ga je waarschijnlijk, sla je aan op, nou ja, de beperking, prikkeling mijden,
ja.
Hè, of, weet je, dus dat zou denk ik het eerste signaal kunnen zijn van, hey, zullen we het verschijnsel prikkels eens ja. uitdiepen? Is,
ja,
is dat
precies.
Een handvat wat je kunt. Maar joh, maar wat, hè, nu we het er zo over hebben, zou mijn vraag zijn van, goh, maar wat is dat dan voor jou? Hè, want
ja.
dat is.
Ja.
Het wordt zo vaak door de omgeving ingevuld, wat dan een prikkelarme omgeving zou moeten zijn.
Ja.
En nu realiseer ik me dat ik daar misschien zelf ook niet altijd zo op doorvraag. Is dat het haakje waar je op door kunt vragen? Van wat is dat? Wat gebeurt er dan? Om dan misschien een plaatje
ja.
wat completer te krijgen. Van, oh, heb ik hier met een HSP-persoon of met een HSP'er te maken?
Ja. Ja, dat is een hele mooie ingang. En dan kan je ook dus vragen, heb je dat altijd al ervaren in je leven?
Ja.
Dus dat vroeger, dan kan je dat gewoon overzeggen. En het is sowieso, als je dus niet helemaal lekker op de juiste werkplek zit, dan heb je overal veel meer last van.
Mm-hmm.
Ja, en ja, het is een hele mooie ingang om daar te beginnen. Ik zit even te denken, want daar kan je ook bijvoorbeeld dan... Ik heb een hoogsensitiviteitsanalyse die ik dan straks een linkje voor deel.
Mm-hmm.
Daar staan ook al die dingen in. Van oké, wat gebeurt er dan in jouw omgeving? Want de context is ook heel belangrijk.
Ja, absoluut. Ja, snap ik. Ja,
ja, maar ook de mensen waar je voor en mee werkt zijn heel erg belangrijk. Want als HSP'er voel je natuurlijk ook heel erg de sfeer aan. En die mm-hmm. sfeer kan al wat doen met jou. Maar er zitten twee delen in. Aan de ene kant oké, okay, ik heb moeite met die persoon om daarmee om te gaan. Dat kost me energie. Maar oké, wat is dan de trigger bij die persoon waardoor dat energie kost? Is dat hoogsensitiviteit doordat er te veel mensen in je omgeving zijn? Of heb je zelf iets te doen, van iets aan te kijken waardoor je met een bepaald persoon niet kan? Weet je? Dus het is nooit alleen maar, oh, ik ben hoogsensitief, dus ik kan dat niet.
Nee.
Altijd twee verhalen. Twee, nou, misschien wel met drie of vier. Maar je moet het
nee, want je kan er natuurlijk allerlei andere testen tegen aanhouden. Die ook iets zeggen over, nou ja, je interactie met andere mensen. En waar mensen in je allergie zitten en niet. En
ja, precies. Ja,
per se gelijk HSP te zijn.
Nee, ja, precies. Ja, ja. Ja, en even kijken nog. Want de vraag begon met, van, nou, wat is dan de ingang? Hè? Dus ja, dan heb je de FML en dan mag je niet zoveel druk en niet zoveel prikkels.
Ja.
Ja, inderdaad. En dan, ja, dan ga je inderdaad met die hoogsensitiviteitsanalyse pak je er eens bij. Maar als mensen zich daar niet helemaal in herkennen, is het soms ook een stukje hoogbegaafdheid wat om de hoek komt. Omdat de snelheid er dan in zit en de meer de gelaagdheid. En ook bijvoorbeeld, het beeld is ook wel eens van, oh, dan hoogsensitief, dan kan je niet zoveel prikkels, dan moet je heel rustig hebben. Maar heel veel hoogsensitieve mensen zijn de sensatiezoekers, 30%.
Oh, echt?
Die hebben dus wel prikkels nodig. Dus als je dan in je reïntegratietraject gaat zeggen, oh, doe maar rustig, blijf maar thuis. Ja, dan gaat het ook niet goed, want je hebt juist ook weer kwalitatieve prikkels nodig. Maar die balans zoeken is heel lastig, omdat je systeem ook nog overbelast is. Dus ja, daardoor maakt het dus ook zo specialistisch om te kijken van wat is wat? Wat is hoogsensitiviteit? Wat is sensatiezoeker? Wat is eventueel hoogbegaafdheid? Waar liggen je talenten? En hoe kan je die puzzel leggen?
Ja.
Om weer lekker in je veld te komen en weer naar de werk, aan het werk te gaan.
Best complex, of niet?
Ja.
Ja, boah, ik zit zo naar te luisteren. Ik denk, oh, wacht even hoor, geen prikkels. En dan een sensatiezoeker. Leg eens uit. Want,
ja.
Kun je daar nog iets meer over vertellen? Want vind ik toch wel boeiend.
Ja, een sensatiezoeker. Als je zeg maar een sensatiezoeker bent, heb je meer intense gevoelservaringen nodig om lekker in je vel te zitten. Omdat anders, als je die niet krijgt, gaat je default mode network wordt actiever. En dan ga je meer piekeren. En dan kom je dus in een negatieve spiraal. Dus dan is het dus eigenlijk dat rust zorgt voor stress. Dus dat
is bijzonder.
Dus dat is dus testen, experimenteren. Ik heb bijvoorbeeld nu iemand in het traject en dan die moet dan fysiek herstellen. Maar ze heeft ook een stukje uitdaging nodig. Dus gaan we binnenkort kijken van hey, hoe kan ze in haar vakgebied daar iets gaan schrijven over een bepaald onderwerp. Nou ja, je gaat dus kijken van waar zit de uitdaging voor iemand en niet waar zit de opbouw qua ga maar veilen of ga maar, ik noem even wat, kopjes koffie bij een bejaardenhuis schenken. Want dan kan hem net in de tegenwerking zitten.
Ja, oh interessant. Ja, zo had ik er nog nooit naar gekeken.
Ja, nee, ja daarom nemen we dit op. Toch?
Ja, heel goed. Nee, dat is, ja, voor mij, ik vind het ook weer super informatief. Want de algemene strekking is toch wel, hè, nou ja, rustig aan, opbouwen enzovoort. En ik weet wel dat rust roest, hè, dat is een beetje wat ik vroeger geleerd heb. Maar dat daar tegenover staat wel dat je ook iets moet vinden wat je oplaat. Hè? Dus dat sluit wel weer aan bij wat jij zegt van, goh, wat heeft iemand dan nodig? Hè? Dus toch een andere vorm van prikkels. En ik weet wel dat ik heb ooit eens een bijeenkomst van een bedrijfsarts. En die zei ook van, ja, weet je, mensen moeten naast opladen of naast hè, rust, moeten ook gewoon kijken van joh, hoe laat ik nou op? En die zei toen van joh, als je mobieltje leeg is, die leg je ook niet onder een dekentje op de vensterbank, maar die, dan leg je hem aan de stroom. En dat is me zo bijgebleven en daar doet me dit dan weer aan denken. Dat triggert die uitspraak ook wel.
Ja, precies. Ja, en dan zie ik nog die mobiel liggen aan de stroom. Dat ik denk, nou, die mobiel wil ook wel iets nog meer. Die wil ook bewegen of zo.
Ja, nou ja, goed, weet je. Je kan er natuurlijk ook
wel
in de boom
over.
Maar de essentie is van, rust is niet altijd de oplossing.
Nee.
Weet je, dat is wel bij mij blijven hangen. Van joh, naast een stukje rust, Moet je ook kijken van, maar wat zorgt er dan weer voor dat dat batterijtje opgeladen wordt? En dat geef je eigenlijk aan. Dus eigenlijk kan het advies zijn, geen prikkels, maar dat hoeft niet per definitie te betekenen dat je dus moet afzonderen en overal van weg moet blijven, bij wijze van spreken.
Ja, precies. Ja. En je kan ook kijken van welke prikkels ga je dan opzoeken. Hè? Dus je kan prikkels bijvoorbeeld naar omgang met dieren. Is bijvoorbeeld ook iets van een prikkel wat heel goed kan werken. Of een prikkel van een cabaretvoorstelling, dat er humor in zit. Of met bepaalde vrienden afspreken waar je heel goed bij voelt. Dat zijn allemaal soorten prikkels en ook weer andere soorten prikkels. Of juist een heel erg verdiepende opleiding doen. Dus daar kan je mee spelen van wat is dan voor iemand kwalitatief?
Ja, dat is grappig dat je dat benoemt, want ik kom daar nog wel eens heel veel onbegrip tegen. Op het moment dat iemand aan het reïntegreren is en het lukt eigenlijk niet om terug te komen op de werkvloer. En dat dan de omgeving vol verbazing kijkt van, maar het lukt je wel om die opleiding te vervolgen.
Ja.
Om daarin, hoe kan dat nou? Waarom lukt het nou niet om te komen werken? En waarom lukt het je wel om zo'n zware opleiding te doen? Weet je, dat geeft kortsluiting bij sommige mensen.
Ja, en dat is ook weer een mens. Elk mens is anders. Maar mensen willen graag dat een mens onderdeel van een groep is en daarbij hoort.
Mm-hmm.
En als je dan uitzondering in de groep bent, ja, dan wordt er geoordeeld, wordt er geroddeld, dan ontstaat er van alles. Dus de groepsdynamiek speelt ook nog. En elke persoon krijgt van andere dingen energie. Ik zet er altijd kerntalentenanalyse in. En daar zit bijvoorbeeld informatieverwerking, even kijken hoor, wat is het ook weer? Kennisverwerving in de diepte en in de breedte zit daarin.
Ja.
En de een krijgt van beide heel veel energie. Daarvoor is het leven te kort om überhaupt alles te ontdekken. En de ander wil alles in de diepte en die krijgt daar energie van. Dus als je dat weet, dan kan je er zo goed op sturen. En juist die sensitieve mensen zijn er super nog weer extra gevoelig voor. Want een minder gevoelig persoon, ja, die heeft natuurlijk ook zijn eigen. Iedereen heeft zijn eigen uitdagingen. Maar die zal het makkelijker doen met een broodbaan. Zo van, ik heb weer wat aan werk. Waar een hoogsensitief persoon, ja, sneller in de reserve schiet en ben je weer bij af.
Ja.
Ja, dus dat is, daardoor is het, vind ik het belangrijk dat je het heel precies doet. En niet van cv, sollicitatie, hup, 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 hup. Nee, dat je het echt uitdiept. Wat zijn dan die specifieke kenmerken van iemand? En hoe kan je dan op welke knoppen drukken om die energie weer te laden, de fundering te leggen en te groeien, iemand te laten groeien. Ook als er beperkingen zijn voor de lange termijn. Juist dan. Ja.
Ik vind eigenlijk, ja, het is alsof we het ingestudeerd hebben, maar de tijd zit er ongeveer op.
Oh, en echt?
Ja, serieus. Een hele mooie afsluiting.
Ja.
Ik denk dat je dat heel mooi verwoord hebt. Super bedankt. Ik heb echt weer nieuwe inzichten gekregen zelf. Ik hoop de luisteraars straks ook. Onder de podcast zullen we wat linkjes ook delen.
Ja.
Misschien kun je nog heel even kort toelichten wat we gaan delen, wat mensen er dan aan hebben, want dan weten ze.
Ja, ik zou even het linkje wordt hsp-en-werk.nl/analyse. En daar vind je de hoogsensitiviteitsanalyse, een hoogbegaafdheidsanalyse. Ik moet er wel bij zeggen, dat is niet dat iemand op basis van die analyse kan zeggen iemand is hoogbegaafd, maar je kan de kenmerken herkennen. Dus het is een diepgang voor gesprek. En een HSP en werkanalyse, dus dat is een tool die je kan gebruiken, waar je dus met mensen kan kijken. Er zitten 6 elementen in die belangrijk zijn voor een HSP'er in de werkzetting, om lekker in de flow te komen, zeg maar. En dan kan diegene helemaal doorlopen, kan je samen doorlopen met de persoon en dan kan je kijken, hey, wat is er dan in het verleden gebeurd, wat is er nu aan de hand en hoe kan je in de toekomst daar meer op sturen. Dus dat is een tool die ze kunnen gebruiken. De eerste twee die doe ik dan kosteloos, zeg maar. De andere vraag ik wel een kleine bijdrage voor, omdat het eigenlijk mijn ontwikkelde tool is. Maar daar kunnen ze dan ook mee werken.
Nou, prima. We zullen de informatie delen.
Ja.
Hartelijk dank voor dit gesprek.
Ook heel erg bedankt.
Ja, leuk, interessant. En tot een volgende keer. En misschien komt er nog eens een verdiepend gesprek op.
Helemaal leuk. Dankjewel.
Ja? Nee, dankjewel. Fijne dag.
Ben jij tweede spoorcoach? Heb je vragen of wil je even sparren? Zoek mij dan op via www.tweedespoorcoach.nl.